de advocatuur is absoluut een sector die heel erg drijft op masculine energie. Op natuurlijk actie, op resultaat behalen, op doelgericht bezig zijn. En dat zie je inderdaad in de advocatuur, maar je ziet het eigenlijk op dit moment in de hele wereld.
Fijn dat je luistert naar de Wise Lawyers podcast. De podcast over persoonlijke ontwikkeling in de advocatuur. In deze aflevering hebben we het over spiritualiteit, de balans tussen feminine en masculine kwaliteiten en het belang van werken in lijn met je cyclus. En als je nu denkt, oké, niks voor mij, ik sla deze aflevering over, wacht dan heel even en vraag jezelf eens af, waarom voel ik zoveel weerstand bij deze thema's? Wat zou het me kunnen opleveren als ik me hierin toch zou verdiepen? Als ik toch deze aflevering zou luisteren, ondanks dat het misschien voor mij gekke onderwerpen zijn? Weet je, ik merk dat veel advocaten de indruk hebben dat bezig zijn met deze thema's afbreuk doet aan hun professionaliteit. Of dat ze denken van ja, ik word niet serieus genomen als ik hiermee aankom op werk. Maar ik ben het daar echt niet mee eens. Je kunt realistisch, zakelijk, analytisch en daadkrachtig zijn en tegelijkertijd een sterk ontwikkelde spirituele, intuïtieve en speelse kant hebben. Sterker nog, juist het omarmen van al je kanten maakt je een compleet en daardoor effectiever mens. Maar hoe doe je dat dan binnen de advocatuur? Een wereld waar je toch best wel moet voldoen aan een bepaald plaatje, aan normen. Nou, dat bespreek ik vandaag met Koosje Knapen. Koosje werkt via haar bedrijf Koosje voor een Poosje als projectmanager recruitment in de advocatuur. En daarnaast faciliteert zij vrouwencirkels en helpt zij vrouwen weer gezond en veilig te verbinden met hun baarmoeder. Koosje, leuk dat je er bent. Heel leuk dat we in gesprek gaan vandaag.
Ja, dankjewel.
Ja, ik ken jou vanuit de tijd dat jij recruiter was bij de Brouw. Mm-hmm. En we kregen onlangs weer contact door een bericht dat jij plaatste op LinkedIn, waarin je eigenlijk schreef over jouw spirituele coming out en deelde over het werk dat jij naast het recruitment doet als facilitator. Mm-hmm. En dat woord spirituele coming out, dat triggerde mij omdat ik herken dat als je bezig bent met spiritualiteit, dat het bijna ja, echt als een coming out voelt om daarvoor uit te komen en aan te geven van hey, dit is wie ik ben, dit is onderdeel van mij en ik ben hiermee bezig. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou was en waarom je ja, het zo hebt genoemd.
Ja, wat je zegt, dat herken ik ook. Ik werk al een jaar of 12 op en rondom de Zuidas, in de advocatuur met name. En ja, dat is natuurlijk een wereld die heel erg draait om presteren, doorgaan, resultaat bereiken. En het andere uiterste is stilstaan, wat tijd voor jezelf nemen, wat reflecteren. En ja, dat zijn dus echt wel twee uitersten. En ik herken dat er wenkbrauwen gaan fronsen wanneer je zegt, nou, ik ga lekker naar yoga of ik ga een retraite weekend doen. Dus ik weet je, waar je op LinkedIn natuurlijk ontzettend veel voorbij ziet komen op het gebied van promoties en geweldige fusies en I don't know, is het natuurlijk best wel spannend om dan op LinkedIn iets te gaan delen over dat andere stuk wat in mijn ogen heel belangrijk is en waar ook echt op de werkvloer wat meer aandacht voor mag komen. En dat is, nou ja, spiritualiteit of zoals ik het meer zie, zingeving of met een andere blik kijken naar wat we eigenlijk aan het doen zijn op het gebied van werk.
Ja, ja, en ik vind het wel mooi wat jij zegt, want voor mijn gevoel heb je dan nog onderscheid tussen een soort van mainstream zingevingsdingen of wat mensen dan spiritualiteit zouden noemen en de stukjes die in de taboesfeer zitten. Ja. Dus bijvoorbeeld, mensen durven misschien nog wel te zeggen van ja, ik ga naar yoga en ik doe aan mindfulness. Dingen die best wel gewoon normaal zijn. Maar ik doe een cacao-ceremonie of ik faciliteer een vrouwencirkel. Dat is dan
weird. Weird. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt zeker. Maar zo werkt het natuurlijk met alles. Hè? Ik bedoel, 10 jaar geleden begon er op de Zuidas begonnen er wat yogalessen en meditatielessen aangeboden te worden. En nu merk je de laatste jaren, merk je dat er een sterkere tendens is van mensen om zich op nog wat meer manieren te verbinden met nou ja, wat onder spiritualiteit kan vallen. Ja, je noemt inderdaad cacao, het werken met bepaalde plantmedicijn. Maar ja, ook inderdaad vrouwencirkels. Dat zijn dingen die heel onbekend zijn op de Zuidas. Maar dat zijn wel hele oude tradities uit allerlei inheemse culturen afkomstig met name. Ja, die zijn nog vrij nieuw en dat is heel onwennig. Vooral ook omdat de Zuidas natuurlijk gericht is op een heel erg... masculine manier van werken en doen. Dus dat kan voor heel veel mensen nieuw zijn inderdaad. En daarvan gaan de wenkbrauwen fronsen.
Ja. Ja, want we gaan over dat masculine, feminine stuk. Daar komen we zo nog uitgebreid over te spreken. Maar voor de mensen die zich nu al sinds het begin van deze podcast afvragen... vrouwencirkels, wat is dat? Kan je kort toelichten wat het is dat jij dan doet?
Ja. Vrouwencirkels, dat zijn dus... eigenlijk al heel lang bestaande, maar vergeten manieren van vrouwen om samen te komen. Dat wordt op heel veel plekken, in heel veel culturen en vroeger ook werd dat heel veel gedaan. Met name rondom de cyclus van de vrouw. Want daar zitten, zonder dat wij daar het op dit moment vaak weten, heel veel wijsheden in. En vrouwen die kwamen dan samen in een rode tent op het moment dat zij... menstrueerde, dus inderdaad bloed verliezen. Dat ook het moment is wat vaak samenhangt... als je heel ergens volgens de natuur leeft... met de nieuwe maan. En dat is ook de periode waarop een vrouw... heel veel innerlijke wijsheid kan voelen... als ze daar contact mee maakt. Dus vrouwencirkels die zijn weer wat aan het toenemen... om vrouwen ook weer met die oude wijsheden te laten verbinden. Dan komen ze in cirkels samen. En... eigenlijk is dat een plek waar je moment om echt even heel erg met het vrouwelijke te verbinden. En in tegenstelling tot samenkomsten met vriendinnen, die ik natuurlijk ook en jij ook ongetwijfeld kent, wanneer je lekker met een glas wijn eens even gaat bijpraten, is een vrouwencirkel heel erg gericht op een vrouwelijke omgang van het dagelijks leven. Dus waar je niet meer in een oplossing hoeft te schieten voor iemand. Maar waar vrouwen echt samenkomen om even te luisteren... en te delen over waar zij mee bezig zijn... zonder dat je iets voor een ander wilt veranderen. En dat is een hele andere manier van een samenkomst met vriendinnen eigenlijk. Maar om echt weer op een oude manier te herinneren... hoe het vrouwelijke eigenlijk werkt.
Ja, en denk je dat het voor vrouwen belangrijker is om dat te doen dan voor mannen? Of is het gewoon... dat je toevallig alleen met vrouwen werkt?
Mooie vraag. De behoefte onder vrouwen neemt absoluut toe. Ik heb het heel druk daarmee. Maar vrouwen die hebben van nature meer toegang tot hun gevoelswereld, tot hun zachtheid. En ik zie het dus op dit moment, zie ik inderdaad een enorme vraag ontstaan onder vrouwen. Maar ik... zie datzelfde ook wel gebeuren onder mannen. Want wat merk je op het moment dat mannen... dat vrouwen wat meer in hun vrouwelijke energie komen te staan... dat heeft ook invloed op mannen. Dus er komen ook steeds meer mannencirkels in opkomst. Maar daar zal de dynamiek net weer even te opzet... net wel weer even wat anders zijn. Omdat mannen geen maancyclus hebben... en inderdaad van nature wat minder... Die dragen een andere energie bij zich. Dus ik zie veel mannencirkels waarin ze juist weer wat meer mannen in veiligheid leren te verbinden met onderdrukte agressie bijvoorbeeld. Of ook met openheid en kwetsbaarheid. Maar dat, ja. Dus ik zie wel hoe meer dit onder vrouwen hoe meer vrouwen hier ook naartoe trekken, dat heeft ook zeker invloed op hoe... op de behoefte onder mannen, ja.
Ja, en als je dat vertaalt naar de advocatuur... want dat is over het algemeen, denk ik, best masculine wereld.
Best.
Ja. Nou ja, ja, wil je daar wat over zeggen?
Ja, zeker. Ja, nou, de advocatuur, die wereld, daar hebben we het nu over. Maar dat is absoluut een sector die... heel erg drijft op masculine energie. Op natuurlijk actie, op resultaat behalen, op doelgericht bezig zijn. En dat is, ja, dat zie je inderdaad in de advocatuur, maar je ziet het eigenlijk op dit moment in de hele wereld. Afgelopen decennia, afgelopen eeuwen eigenlijk, is mannelijke energie is heel erg overheersend geweest. En ik kan er enorm over uitweiden waar dat vandaan komt. Maar dat is in ieder geval de overheersende energie geweest. En eerlijk, ik zal er nu niet over uitwijken, want dan wordt het te heftig. Maar dat heeft echt te maken ook met hoe onze aarde zich bewogen heeft ten overstaan van andere planeten. Maar we hebben, dit is dus wel echt hoe onze maatschappij nu ingericht, georganiseerd is geweest. En hoe we ook zien eigenlijk dat eigenlijk alle bedrijven, waar alle bedrijven een bestaansrecht aan ontlenen, aan die masculine energie door meer en te bouwen en productie te draaien. En dat is echt hartstikke prachtig. Maar wat we op dit moment ook zien is dat, dat is niet oneindig houdbaar. En we zien op dit moment in heel veel bedrijven en systemen dat het daardoor wel een beetje begint te wringen en te wrikken. Waardoor ik heel duidelijk voel dat er behoefte gaat ontstaan. En soms hebben mensen en bedrijven dat nog niet helemaal door. Aan iets wat dat meer in balans gaat brengen. Want we zijn al eenmaal geen onuitputtelijke machines. Al proberen we dat wel. Maar we merken nu aan alle kanten dat op heel veel fronten gewoon echt begint te wringen. En dat is, de advocatuur is wel echt een hele masculine sector inderdaad.
En als ik vroeger naar podcast luisterde of in een boek las, of überhaupt met mensen in gesprek over feminine en masculine werelden, kwaliteiten, dat überhaupt het woord feminien en masculien, mm-hmm, daar had ik al enorm veel weerstand tegen. Omdat ik dacht van, hoezo? Ik ben vrouw en ik ben toch ook ambitieus en ik doe het goed en ik ben daadkrachtig en ik zet dingen neer. En een heel groot stuk van mijn ego was ook gebaseerd op dat prestatiestuk. En het kunnen neerzetten van dingen. Het kunnen bereiken van doelen. En andersom kan ik me voorstellen, als je als man een discussie over feminien en masculien luistert, dat je dan denkt van, wat een onzin. En alsof die vrouwen onderdrukt worden. En, en toch ben ik de laatste tijd meer en meer gaan zien, zonder daar echt een oordeel op te hebben, maar gewoon als observatie, mm-hmm, van, voor zowel mannen als vrouwen is de wereld waarin wij nu leven suboptimaal. Ja. Omdat we beide kwaliteiten eigenlijk niet optimaal benutten. Want er is helemaal niks mis met masculine kwaliteiten. Die zijn prachtig. En ook niks met feminine kwaliteiten. Mm-hmm. En het heeft ook niks te maken met man of vrouw zijn. Want in ieder mens zitten natuurlijk feminine en masculine kwaliteiten. Alleen de balans is in heel veel mensen intern zoek. En dat vertaalt zich door naar de organisaties en naar de systemen.
Yes.
En ik ben wel benieuwd. Jij stuurde me, voordat we dit gesprek ingingen, stuurde je mij ook een plaatje met die waarden. Mm-hmm. En jij bent er natuurlijk veel mee bezig. Als je deze podcast luistert, hoe zou je kunnen opmerken of dat er intern in jezelf of binnen het kantoor waar je werkt een juiste balans is of niet?
Mm-hmm. Ja, mooi wat je deelt. Ik denk dat het goed is om eerst even te verduidelijken wat inderdaad bedoeld wordt met masculine of yang energie en met feminine of yin energie. Het zijn ieder mens, ongeacht gender, draagt deze energieën in zich. Je kunt het heel makkelijk voor je zien. Natuurlijk ook als je toch het mannetje en het vrouwtje, wat we ook allemaal in ons dragen, voor de geest haalt. Een man, het masculine, een mannelijke, heeft een uitwaartse beweging. De energie van het mannelijke beweegt naar voren, uitwaarts. En de energie van het vrouwelijke is receptive, ontvangend. Dus inderdaad, een vrouwelijke energie is ook naar binnenkerend, voelend, reflecterend. Waar het mannelijke dus heel erg gaat over actie en naar buiten. En inderdaad, zoals je zegt, dat zijn twee, we hebben dit allemaal. En dat is prachtig als dat op een hele gebalanceerde manier ingezet wordt. En dat je de juiste energie gebruikt op het moment dat dat van je gevraagd wordt. We hebben de afgelopen eeuwen is, en daar is no one to blame, daar is echt niemand om daar, wijs naar geen gender of persoon of iets, waardoor dat scheef is gaan groeien. Maar dat is op de wereld is dat heel erg uit balans geraakt. Dus de balans is daar helemaal scheef in gegroeid. En je merkt, ja, weet je, een burn-out. Iets wat we de laatste decennia natuurlijk ontzettend veel hebben gezien. Dat is echt een uitputting. Dat betekent veel te veel gevraagd hebben van die mannelijke energie en geen tijd hebben genomen om op te laten, om weer even te ontvangen, om weer eventjes je terug te trekken. Dus het aantal burn-outs wat we in onze sector zien, dat is daar een voorbeeld van. Maar ook het, ja, weet je, mannelijke energie in de zin dat het vooruit beweegt en actie en focus ergens op richt, dat is prachtig. Maar ja, er zit natuurlijk ook wel echt een bijna bizar. is er echt iets, ja, het is bijna bizar prestatiegericht. Het hele hiërarchische systeem binnen de advocatuur, dat is ook vrij uniek. Dat zie je in andere organisaties ook vaak op een hele andere manier. Maar je ziet ook dat daardoor ook, weet je, er is een gelaagdheid waarin mensen zich boven een ander plaatsen, waarin ze iets bepalen voor een ander. Dat systeem heeft heel lang gediend en heeft heel lang, denk ik, heel prettig gewerkt voor heel veel mensen die daarin werkzaam zijn. Maar je merkt nu dat, ja, dat daar, dat mensen zich er anders over voelen. Voorbeeld geven is dat, de afgelopen decennia er zat partners zijn geweest die met alle plezier 20, 30 jaar ergens wilden blijven zitten om partner te worden. En dat eigenlijk nu een idee is wat veel jongeren eigenlijk helemaal niet meer trekt. Die zijn helemaal niet meer zo bezig met prestatie, hiërarchie, status verwerven. En dat merk je in de organisatie, dat dus ook een beetje gaat wringen van de instelling van, nou, je moet toch eindeloos lang hard werken om hoger op te komen. En hoe jongeren daarnaar kijken en dat eigenlijk helemaal niet zo voelen. Je merkt dat een beetje gaat wringen. Ja, verder inderdaad toch echt wel de dominantie, het hiërarchische systeem. En hoe mensen zich daaronder voelen. Ik vind het best wel spannend om uit te spreken, maar ik ervaar toch ook een angstcultuur. Ja, dat zijn allemaal geen, als je mij vraagt, geen gezonde manieren van het wel of niet inzetten van die mannelijke en vrouwelijke energie. Daar zit echt een disbalans in.
Ja, ja, en wat ik ook denk bij de advocatuur is, wat het versterkt, hè, want dit wat jij beschrijft, dat is denk ik niet uniek voor de advocatuur. Dat zie je in heel veel grote bedrijven. De nadruk op productie, op prestaties, op doelen, KPI's. Mm-hmm. Wat denk ik wel uniek is voor de advocatuur is dat het sowieso een heel homogene groep is. Dus mensen worden advocaat. En als je dus partner wordt op een advocatenkantoor, dan heb je vaak nooit een andere carrière gehad. Nooit een andere omgeving gezien hoe het ook kan. Mm-hmm. En jouw referentiekader van hoe een normale werkweek eruit ziet, of wat normaal is om te doen, dat is gewoon gevormd vanaf dag 1 dat je stopt met je studie. Ja. Door de kantoren of het kantoor waar je hebt gewerkt. Waar iedereen zijn tijd per 6 minuten schrijft. Onwijs daar wordt op afgerekend, of het nou expliciet of impliciet is, maar je voelt als advocaat die druk. Ja. En mensen, advocaten die zeggen, nou nee hoor, ik voel dat nooit. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat echt nooit voelt. Want je schrijft die tijd per 6 minuten, dus je bent daar mee bezig. En het wordt ook vergeleken, misschien doe jij dat niet heel expliciet, maar dat gebeurt. Ja. En die cultuur is dus heel erg, ja, masculien, altijd zo geweest. En
presteren,
je weet niet,
presteren, presteren in alles wat je doet.
Dat is kwantitatief maken. Ja. Hè, want als het niet declarabel is, dan telt het niet. Dus ook het gevoel dat inhoudelijk werk doen met je hoofd en voor een klant, dat waardevoller is dan echt oprecht luisteren naar een medewerker of een collega. Ja. Die die vertelt over wat er in het leven speelt. Mm-hmm. Dat je dan bijna op de klok gaat kijken van... oh, ik ben al een kwartier. Mm-hmm. Dat gaat van mijn declarabele tijd af. En waar is dan die oprechte connectie met mensen? Ja. En dat is nogmaals inderdaad niemand schuld. Maar dat is wel een soort van, denk ik, gevolg of consequentie van een systeem... Ja. Waarbij je businessmodel is... je uren schrijven. Ja. Waarbij je een groep mensen hebt die heel erg veel in hun hoofd zitten. Omdat ze allemaal slim zijn. Ja. Allemaal heel rationeel, goed kunnen beargumenteren. Mm-hmm. Ja, en dan verlies je natuurlijk die verbinding met je lijf.
Ja. En nogmaals, dat heeft de afgelopen jaren... Ja, is dat heel rewarding geweest. Maar we zien nu gewoon, en dat is ook de reden dat jij deze podcast bent gestart... we zien nu gewoon dat er vraag komt naar iets anders. En dat er vraag komt naar een andere visie, zienswijze en manier van werken en omgaan met elkaar. En het is een uitdagende sector om die discussie te voeren. Van, weet je, ja, we hebben dit al tientallen jaren zo gedaan. Het gaat al tientallen jaren zo goed. Ja, maar nu is er echt iets aan het veranderen.
Ja, echt ook iets aan het veranderen op de werkvloer. Omdat mm-hmm. jongere generaties, precies wat jij zei... Die zitten gewoon anders in elkaar. Die hebben andere wensen rondom hun carrière en balans. En toch, weet je, ik denk dat heel veel mensen nog meegaan in het verhaal van... in het verhaal, in de observatie. Ja. De advocatuur is masculien mm-hmm. over het algemeen. En het zou beter zijn voor iedereen... als er meer balans zou zijn mm-hmm. en meer oprechte verbinding. En ik merk ook bij mezelf dat ik dan heel snel in mijn hoofd... meteen weer in mijn hoofd de vraag stel... ja, maar hoe dan? Want we moeten uiteindelijk ook gewoon tijd schrijven. En we moeten uiteindelijk ook gewoon een dossier op tijd af hebben. Mm-hmm. En de concurrentie is ook... cliënten verwachten ook van alles van je. Dus hoe zie jij dat? Hoe in zo'n veel eisende omgeving?
Ja. Het is absoluut een hele uitdagende omgeving om hier aan te werken. En het interessante is dus, ik zit al 10 jaar zelf op het spirituele pad. En dat heb ik er heel lang naast gehouden. Maar de laatste jaren ben ik het dus meer aan het weven. En dat doe ik best wel bewust. Want ik had ook wel de keuze kunnen maken om te zeggen van... weet je, ik ga me heel erg focussen op mijn andere werk. Dus buiten de advocatuur, buiten recruitment... me echt richten op dat vrouwenwerk. Maar ik zie dat juist het bedrijfsleven en de advocatuur een plek is... waar verandering mag komen. En ik... voel daar echt iets in te willen en te kunnen doen. Want ik kan heel erg, ik noem het eventjes... baarmoeders gaan helen op een berg op Ibiza. It's easy there, weet je. Maar het gesprek bij koffiemachine op kantoor... en is in een partnermeeting waar ik een presentatie moet geven... en daar is heel af en toe iets aanstippen. Weet je, daar... Ja, het zijn hele kleine dingetjes. En ik voel wel dat die daar toch ook moeten gaan gebeuren. Dus hoe dat kan, minor steps. En we moeten zeker niet verwachten dat we heel snel grote slagen kunnen maken. Maar ik merk dat het gewoon aan het gebeuren is. En dat er meer en meer interesse komt in... Nou ja, bijvoorbeeld als ik kan het alleen vanuit mijn eigen ervaring delen. Maar er is meer en meer interesse komt er van vrouwen die toch zeggen van... hey, ik zie wat je doet en het is wel heel anders dan wat ik hier gewend ben. Maar ik ben eigenlijk toch wel benieuwd. En toch op die plek heel af en toe dingen aanstippen, zoals deze podcast. Ik ben nu heel af en toe op LinkedIn dingetjes aan het delen waarvan ik echt voel van ze vinden het doodeng en heel gek en het is een taboe. Ja, met hele kleine stapjes... gaan we er echt wel komen.
Ja, nou ja, wat jij zegt over LinkedIn, weet je, dat doe ik dus ook. En daaraan merk ik dat het nog een taboe is. Want dan deel ik daar een keer mm-hmm. iets wat abstracter is. Of wat sommige mensen misschien als meer zweverig zien. Mm-hmm. Over visualisaties of zoiets. En dan komt daar heel weinig respons op.
Dus dat is ook het algoritme van LinkedIn. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk dingen die op een Instagram en Facebook meer bereik krijgen. Maar op LinkedIn is er, daar zit ook een algoritme achter. Wat veel liever heeft dat mensen gaan applaudisseren als Pietje of Henkie een promotie gemaakt heeft dan als jij.
Ja, nee, maar het mooie is, dus dan denk ik van, dan schaam ik me. Dan denk ik, er zijn maar 20 mensen die, die dit hierop hebben gereageerd. En normaal krijg ik veel meer respons. Vervolgens sta ik dan op een borrel.
Ja. Juist.
En dan komen er mensen naar mij toe. Ja, ik zag die post van jou van laatst. Ja, ik heb het niet geliked. Want ik wilde niet dat mensen dat zouden zien. Maar ja, ik ga binnenkort op stilte retretten. Ja. En ik ben hier ook mee bezig. En ik vind het zo verfrissend dat jij je daarover uitspreekt. Ja. En dan, en dat, weet je, ik snap het, hè. Dat mensen, want het is natuurlijk meteen zichtbaar als jij zoiets liked. En, maar ik vind het zo moeilijk dat, dat heel veel mensen het gevoel hebben een bepaald imago hoog te moeten houden. Ja. Waarbinnen het laten zien van feminine kwaliteiten, of je nou man of vrouw bent, niet past. Of waarbinnen het omarmen van spiritualiteit. En eigenlijk dus, als je mij vraagt van wie jij in essentie bent, van onze ware natuur, waarin we dat deel afwijzen of verstoppen voor de buitenwereld. Of dat mensen zeggen, ja, thuis doe ik dat wel. Thuis leg ik wel eens een hand op mijn hart en voel ik wel eens wat ik voel in mijn lijf. Maar doe ik hier op kantoor niet. Ja, dat is natuurlijk toch gewoon doen. Het doorbreken is gewoon een kwestie van doen.
Echt op je echt van jezelf uit durven gaan. Wat ons, wat ons heel erg, waarop we geprogrammeerd zijn en waarop we heel erg gewend zijn om te werken in de advocatuur, is om ons dus ook op die buitenkant te richten. Hè? Op een inderdaad status en wat andere mensen van je vinden, hoe je meekomt in de organisatie. Maar ja, jij voelt hetzelfde als ik. Zo'n overtuiging op de boodschap, op een bepaalde visie, I don't mind, ik zet het op LinkedIn. Ik heb van de week iets gedeeld over de menstruatiecyclus en hoe je je werk daarmee productiever kunt maken. Inderdaad, en er komen precies wat jij ook schetst. Er komen 18 likes op. Terwijl ik ook hele andere berichten, heel ander bereik kan hebben. En via de achteringang, dus inderdaad via mijn privé-inbox of via WhatsApp van Jokko's, super tof. Ik durf het niet te liken. Maar alsnog, daar mogen we echt op blijven vertrouwen. Dat het toch hele kleine zaadjes zijn die iedere keer geplant wordt. En met iedere keer dat we zoiets uitzenden, het blijft ergens hangen. En dat gaat ook heel veel mensen irriteren. En heel veel mensen die denken, nou, die is helemaal gek geworden. En het is een heks. Helemaal prima. Maar I don't mind. Ik vertrouw zo erg op mijn eigen innerlijke kompas en mijn boodschap. En ik vertrouw ook dat diegene bij wie het resoneert, daar gaat het op aankleven. En er komt vanzelf, gaat dat, ja, die ripple effect gaat steeds harder golven.
Ja,
ja.
Ja, en als je bij jezelf ook voelt van, hey, ik wil hier meer mee, ik wil hier iets mee. Mm-hmm. En het voelt als een stap te ver om het echt in binnenkantoor uit te spreken. Ja. Of weet ik veel, te doen. Ja, dan kan je natuurlijk denk ik ook kleiner houden. Mm-hmm. Meer bij jezelf zorgen dat je die balans meer hebt. Ik wil jou daar zo nog een vraag over stellen, maar het schiet mij een voorbeeld in mijn hoofd. Ik las een boek over dus visualisatie en ik heb dat toegepast in de praktijk. En niemand heeft door dat je het doet, hè? Maar het is gewoon zo simpel als een meeting binnenkomen en jezelf vooraf de vraag stellen, wat is mijn intentie? Vanuit welke energie wil ik in deze ruimte binnenkomen en plaatsnemen? En voor mij was het op dat moment van, nou, ik voel me af en toe, ja, dat is een soort van oud patroon in mij. Dat ik me best een klein meisje voel. Zeg maar dat ik denk, ja, wie ben ik nou? Of ze zien me aankomen. Ik ben ook letterlijk klein. Ik zie er jong uit. Ja. En ik dacht, nee, maar hoe zou ik hier vanuit kracht en wijsheid verschijnen? En ik voelde gewoon in mijn lijf die energie van kracht en wijsheid. En het is zo bizar wat het voor mij deed door alleen maar in mijn hoofd te hebben, ik zit hier met deze kwaliteiten in mijn lijf, kracht en wijsheid. Mijn houding in die vergadering was anders. Ik heb geen woord gezegd, maar de interactie met mensen was ook al anders doordat je de energie in jezelf shift. Mm-hmm. Dus als het te spannend voelt om je uit te spreken, ja, dit is ook wat je kan doen. Ook in jezelf, door hoe jij verschijnt, kan je zo'n impact hebben op de wereld? Kijk, ik zie jou knikken.
Ja, ik draag sinds een aantal jaren ook loop ik op de Zuidas en ik heb veren in mijn haar geknoopt. En ik heb inmiddels ook een aantal tatoeages op mijn onderarm en op mijn vingers. En ja, dat had ik 10 jaar geleden, had ik zo echt niet bij de brouw, rond durven lopen. Maar ja, ik zie ze wel eens omkijken van what does she radiate? En apart, die loopt bijzonder. Maar ja, weet je, als je daar zelf... Ja, het kan gewoon. Je kan echt met je eigen energie zet je gewoon iets neer. En super mooi dat je dat zelf ook zo ervaren hebt. Want dat is mensen gaan er toch linksom of rechtsom, merken ze er echt wel iets van op. Ja. En dat het dus ook kan, dat je op de advocatuur inderdaad gewoon met een vingertatoeage, met veer in je haar rond kunt lopen. En dat ze nog steeds je heel serieus nemen op je kennis en je kunde.
Ja, want jij bent daarin wel gegroeid. Hè? Misschien had je 10 jaar geleden ook gedurfd, maar nu own je het echt. Mm-hmm. Hoe is dat proces voor jou geweest? Want jij bent hier ook natuurlijk niet van de een op de andere dag zo. Dus ik kan me voorstellen, het zijn kleine stapjes misschien. Of hoe... Mm-hmm.
Ja. Ik heb wel al, denk ik al vanaf het begin af aan, wel eens de term Zuid als hippie om me heen gehoord. Maar ik heb, bijna ieder mens komt met spiritualiteit in aanraking op het moment dat er een bepaalde uitdaging in het leven voor hem of haar of het komt te liggen. En ja, dat... God voor mij ook. Ik heb op een gegeven moment een relatiebreuk doorgemaakt. Was ook het moment dat ik inderdaad heel hard werkte, heel hard sportte. En alles deed ik te veel. Dus ik raakte ook uitgebrand of overspannen. En dat zijn ook voor mij momenten geweest waarop ik nog wat dieper in spiritualiteit ben gedoken. En ja, met dat woord, daar hangt ook natuurlijk van alles achter. Maar voor mij betekende dat ik gewoon eens wat meer ging uitzoomen. Op een manier naar de dingen in mijn leven ging kijken. Of in het leven van, wat is de betekenis erachter? Of waarom gebeurt dit? Echt vanuit een wat groter perspectief. Kijken naar dingen in plaats van, hoe kunnen we het met feiten verklaren? Ja, en steeds daarin een bewustzijnsniveau... mijn bewustzijnsniveau heb ik laten vergroten. En ik ben op een gegeven moment inderdaad meer met yoga en meditatie gaan doen. En een yogaopleiding gaan doen. En ik ben me uiteindelijk ook met plantmedicijn gaan verbinden. En zo is dat eigenlijk heel erg gaan stromen. En de afgelopen 2 jaar is het echt in een raketvlucht gegaan. Dat is ook het moment geweest waarop ik voor mijzelf ben begonnen als freelance recruitment projectmanager, coach voor een poosje. Wat me ook heel erg de ruimte gaf om dat stuk daarnaast dus te gaan doen. En there's no way back anymore. En ik ben heel erg blij ook om het te combineren. Dat ik zowel mijn... ik heb ook gewoon een gezonde mannelijke kant. En ik weet ook gewoon focus aan te brengen. En ik weet ook commercieel te werken. En een bepaalde prestatie neer te zetten. Dat werkt ook heel goed voor mijn spirituele werk. Want ik zie ook mensen die dan op een gegeven moment alleen nog maar op een yogamatje gaan zitten. En helemaal alle verbinding met het aardse kwijtraken. En mijn wat meer intuïtieve helderziendheid werkt ook heel prettig. Juist in de advocatuur, omdat daar ik daar ook dus wel eens dingen doorvoel en aanstip die andere mensen misschien wat minder snel opvangen. Dus het is een hele mooie combinatie om zo met elkaar samen te laten gaan.
Ja. Ja, want kan je daar nog eens op inzoomen? Want jij in ons voorgesprek vertelde jij al even van juist dat intuïtieve stuk is iets wat jouw collega's binnen de advocatuur enorm aan jou waarderen. En wat jij ook echt ook aan, naast die daadkracht en alles, aan waarde toevoegt. Maar wat denk je dat het voor kantoren betekent? Of wat zie jij in de praktijk dat het doet?
Mm-hmm. Ja.
Wat jij brengt?
Nou, het is wel grappig. Ik zie mensen ook wel eens een beetje schrikken. Dat zijn vaak degenen die echt zo erg in hun hoofd zitten, zonder te willen labelen, maar echt al het contact met hun gevoel kwijt zijn geraakt. Die kunnen een beetje schrikken, want Ik beweeg me dus wat meer op het gevoelslaag. Ja, ik probeer altijd dus heel erg vanuit mijn eigen gevoel en mijn onderbuikgevoel te reageren. En wat kijk, ik zet mezelf in als recruitment projectmanager en ik werk op een aantal ik werk op een aantal projecten inderdaad. Maar wat ik daaromheen dus doe, is dat ik ook echt heel erg vanuit mijn intuïtie, vanuit mijn onderbuikgevoel reageer. En op het moment dat ik dus iets zie in mijn werkomgeving, waarvan ik echt voel van, hey, ik ga hier eens een keer benoemen wat ik nu zie gebeuren. Want ik zie hier gewoon ontzettend veel haantjesgedrag. En ik zie hier mensen vanuit angst reageren. Dan geef ik dat soort dingen ook terug. En dat is als freelancer ook, denk ik, voelt dat veel makkelijker om te doen. Maar dan merk ik wel eens wat op en dan zie ik mensen even kijken van hey, zo had ik het nog helemaal niet bekeken. Maar ik durf dat soort dingen dan wel even te benoemen. Op de een of andere manier wordt dat wel ontvangen. Ik ben eventjes aan het zoeken naar een concreet voorbeeld. Ja, ik had laatst een ontmoeting met iemand op kantoor. En ik stelde diegene een vraag. En diegene reageerde best wel een beetje lelijk naar mij. Die zei, jij hebt zeker geen rechten gestudeerd. Omdat ik een vraag stelde die waarschijnlijk op de inhoud niet helemaal kloppend was. Nee, ik heb ook geen rechten gestudeerd. En toen gaf ik hem terug. Ik zeg, joh, het voelt heel... Ik snap je vraag, maar het komt heel aanvallend op me over als je zo op mij reageert. En ik kom eigenlijk jou ook gewoon helpen, hè? Nou, dan zie je zo iemand echt even, want dat zijn niet vaak de reacties die je krijgt. Maar dat zijn, ja, dat dan probeer ik toch even wat terug te geven. Juist op die stukken waarvan ik voel van, hey, als mensen zo met elkaar omgaan, ja, dat is gewoon niet, that's not the way to go. En ik kan daar wat op teruggeven, maar er zijn natuurlijk heel wat jongere stagiairs die daar veel bescheidener in zijn. Ja, op zo'n manier doe ik dat. En ik probeer ook nog op een hele kleine manier. Ik ging gisteren met collega's lekker buiten wandelen. Dan ga ik lekker verse kruiden plukken. En dan thee voor ze zetten. En dan denk ik zo, oh, dat smaakt eigenlijk best wel wat beter dan die Pickwick korrels.
Ja, daar veel dingen smaken beter dan...
Ja.
Nee, maar mooi hoe je dat doet. En ja, ik kan me best voorstellen dat dat voor heel veel mensen spannend voelt. Mm-hmm. En misschien is het ook gewoon een experiment.
Ja.
En de ene keer... Reageert iemand daar heel positief op en help je diegene echt door diegene een spiegel voor te houden.
Ja.
En misschien een andere keer staat iemand totaal niet open voor zo'n opmerking. En...
Helemaal prima. Ik vertrouw er helemaal op dat vanzelf diegene die er wat bij voelen, die komen wel. En weet je wel, ik krijg echt geregeld toch verrassende reacties van mensen van wie ik het helemaal niet verwacht, die mij iets horen delen over de menstruatiecyclus en die iets horen over vrouwencirkels, zeggen van ja, ik voel toch dat ik daar eens een keer wat meer over wil horen. En ik vind het heel gek en heel eng en heel spannend en het is out of my comfort zone, maar juist daarom wil ik er toch eens een keer bij zijn. Ja, super welkom.
Ja, want die menstruatiecyclus, die noemde je net ook al.
Ja.
Dat is ook iets waar je echt mee bezig bent. Hè? Met dat, kan je daar wat meer over vertellen?
Mm-hmm. Ja, dat is ook voor mij een heel wezenlijk onderwerp waar ik heel veel mee bezig ben. Ook vanuit dus dat vrouwenwerk. En vanuit met name, ik ben dus ook de laatste jaren heel erg veel bezig geweest om vrouwen weer eens te helpen verbinden met hun baarmoeder.
Als je dat zo zegt, ik onderbreek even, maar dan klinkt het voor mij echt heel apart.
Ja.
Dus ik ben echt benieuwd.
Ja, snap je? Goed, je hebt zelf twee kindjes op de wereld gebaard. Dus je hebt zelf ook ervaren dat het echt een heel bijzonder orgaan is.
Ja.
Maar we zijn zo disconnected geraakt van die baarmoeder. Ik heb zelf ook 19 jaar hormonale anticonceptie geslikt. Om maar gewoon lekker makkelijk door het leven te gaan. Nergens over na hoeven te denken. Ja, op het moment dat ik daarmee stopte, veranderde er zoveel. En inderdaad ook heel veel discomfort en dingen die heel nieuw waren. En waarvan ik ook echt snap dat het op de Zuidas mijn pakjan niet is. Want op de Zuidas wordt van je verwacht dat je maar doorreist en doorgaat en 24/7. En ja, waarom zou je in hemelsnaam je cyclus gaan volgen met ups en met downs? Nou, de reden daarvan is dat we geen machines zijn, maar mensen. En linksom of rechtsom, als je maar door blijft denderen, ook al gebruik je hormonale anticonceptie, je gaat je eierstok uitputten. En daardoor ontstaan burn-outs, 100% zeker. Dus ja, ik ben dat zelf heel erg sterk gaan ervaren. Wat de waarde daarvan is. Van echt meer cyclisch leven. Want dat lineaire, dat gewoon maar rechtdoor gaan. Ja, dat, ik voel dan alles dat that doesn't serve anyone. Ja, en daar ben ik zoveel magie in aan het ervaren. En niet zozeer op het spirituele vlak, maar ook gewoon in mijn dagelijks leven. Want als je gaat erkennen dat je net als de maan en net als het seizoen en net als dagdelen fases hebt waarop je energie anders is en je daar ook naar gaat leven, ja, echt, dat gaat je zoveel opleveren. Dat is echt heel fijn.
Want hoe is die energie anders gedurende je cyclus? Ja, ik denk dat iedere vrouw die geen hormonale anticonceptie gebruikt, dat eigenlijk wel voelt of weet, maar...
Nou, een vrouw kent eigenlijk... De cyclus van een vrouw kent 4 fases. De fase tussen het moment dat ze menstrueert of bloedt en dat zij ovuleert. Dat kun je vergelijken met de lente. Waarop je weer lekker naar buiten gaat. De stoeltjes naar buiten klapt. Even je planning kunt gaan maken. Goed kunt uitdenken hoe je de rest van het jaar wil gaan vormgeven. Dan heb je de periode van ovulatie. Dat is het momentje waarop het eitje van de vrouw tot rijping komt en kan gaan bevruchten. Dat kun je zelf te zien als de zomer, waarop je lekker kunt gaan oogsten. Waarop een vrouw ook het meest sociaal is, het meest naar buiten gericht en heel productief is. Daarna, ervan uitgaande dat eitje dan niet bevrucht is, ja, ofwel trouwens, gaat het lichaam zich klaarmaken om eventueel te nestelen. Dus dan kom je in de herfstfase. Dat is weer de periode dat je weer wat meer naar binnen wil. Dat de bomen ook, dat alles verteerd wordt. En daarna volgt de winterfase. En dat is wanneer alles weer eventjes helemaal afsterft. Wanneer er weer ruimte gemaakt wordt, ook voor nieuw. En dat is echt de fase waarin echt rust genomen mag worden. Dat mensen ook echt eigenlijk niet meer naar buiten willen, maar binnen willen blijven. Zo zit de cyclus in elkaar. En zo zouden we wat mij betreft ook veel meer kunnen doen op de werkvloer. Want sommige als vrouwen geen hormonale anticonceptie gebruiken, dus hun natuurlijke cyclus volgen, dan merken ze ook dat er periodes zijn waarop je veel productiever bent en dat er ook periodes zijn waarop echt alle communicatie scheef loopt en alles uit je handen flikkert. Ja, dat heeft echt ook te maken met hoe je hormonen werken. En op het moment dat je daar dus niet naar luistert, dan gaan er errors ontstaan. En ja, dat werkt in je werk helemaal niet prettig.
Nee, maar in de advocatuur is het natuurlijk best moeilijk. Je kan niet, denk ik, zomaar zeggen van hey, ik ben ik ben er nu niet.
Nee.
Je moet eigenlijk altijd aanstaan.
Mm-hmm.
Hoe kan je dit dan op een kleinere manier.
Ja.
Want ja, die luxe kan je hier gewoon niet veroorloven, denk ik.
Daar zijn we inderdaad nog niet, nee.
Hoe kan je dit op een kleinere manier dan toepassen?
Nee, inderdaad. Ik voel ook dat we daar nu nog niet staan om dit soort gesprekken te gaan voeren. Ik hoop heel erg dat er wel zaadjes geplant worden met bijvoorbeeld dit gesprek en zo'n podcast. Het gaat heel erg natuurlijk om bewustwording hierin. Wat mijn advies hierin gaat zijn, is om dus inderdaad er toch eens bewust van te zijn. Dus te gaan ervaren van hey, hoe komt het nou dat dingen in een bepaalde fase van mijn ziekte dus wel of niet lekker stromen? En mijn allereerste advies is, ga eens kijken of je 1 afspraak per maand kunt gaan schuiven in je agenda. Iets waarop je heel sociaal moet zijn. Met een deal, dat is natuurlijk lastig, maar weet ik veel, borrels. Plan die eventjes niet, of ga daar niet naartoe op het moment dat je eigenlijk aan het eind van je cyclus bent. En kijk, ga eens gewoon eens kijken wat het met je gaat doen. En ik denk als je meer in die ervaring gaat komen, dat je daarna ook zelf ook wat meer comfortabel gaat worden met het managen van je agenda daarin. En misschien ook eens wat vaker toch een gesprek over kunt gaan voeren.
Hmm.
Bewustwording en kleine stapjes.
Managen van mijn agenda vind ik zelf ook echt nog lastig hoor. Maar wat ik wel doe is gewoon erkennen dat het er is. En alleen al dat maakt zo'n verschil dat ik denk van hey, oké, weet je, het is niet anders. Ik moet nu wel gewoon deze afspraken doen. Ik heb een hele lange dag met meetings. Maar ik weet ook in welke fase van mijn cyclus ik zit. En dan heb ik gewoon een andere verwachting van mezelf. Ben ik gewoon net even wat liever voor mezelf. Omdat ik gewoon weet van hey, dit is wat er speelt. Of voordat ik ongesteld moet worden. Ja, laatst ook. Ik had een borrel en ik moest huilen, echt om niks. Mm-hmm. En dan kijk ik in die app en dan denk ik, oh ja,
dat was het.
Dat is, ik moet gewoon weer ongesteld worden. En dan kan je ook gewoon dingen beter plaatsen of verklaren. Zonder dat je meteen iets moet fixen of veranderen. Want dat is ook natuurlijk weer meteen een,
een masculine.
Nou weet je dat mijn cyclus zo werkt. Oh, ik moet dit meteen. Ja. Nee, je mag ook gewoon daarin verzachten.
Okay.
Accepteren wat is.
You're a woman.
Ja.
Prachtig. Overigens, het woord ongesteld, dat is ook een heel erg door het patriarchaat. Gaat door het mannelijke eigenlijk bedacht. En wens echt dat dat woord uit het vocabulair geschoven gaat worden. Want je bent niet minder gesteld. Je bent hartstikke gesteld. Zoals ik het altijd noem, is je menstrueert of je bent in je maan. Dus minor zaadje ook.
Gelijk. Dat is met heel veel woorden natuurlijk zo dat je...
Het vrouwelijke is... echt demonized en verafschuwd. En we mogen echt terug om dat weer, om daar weer gewoon echt de waarde van in te zien. En ook de waarde dus dat er wat dagen zijn waarop je wat minder lekker in je vel zit. Daar zit heel veel waarde in. Want dat zijn ook de dagen in je werk waarop je eigenlijk heel goed in staat bent om je even terug te trekken. En bijvoorbeeld wat meer over een visie of je missie na te denken. En daarnaar te gaan handelen.
Ja. Ja, mooi. We moeten wel, ik zie aan de tijd dat we wel naar een afronding moeten. Zijn er nog dingen die we niet hebben besproken waarvan jij denkt van die wil ik echt nog meegeven? Of kunnen we naar...
Ja, er is niet altijd, heb ik natuurlijk dat ik denk, oh, ik heb dit niet goed gezegd. Of dit heb ik niet helemaal duidelijk gemaakt. Dit voelt op zich wel heel erg goed. Ja, ik wens echt dat dit kleine zaadjes zijn waar... ongetwijfeld vrouwen iets bij voelen en wellicht dat het ook iets bij mannen. Dat voel ik ook. Hè. Er zijn vermoedelijk ook, je hebt ook al wat meer vrouwen die je gaat interviewen, wat meer vrouwen die hiermee bezig zijn. Ik vermoed ook dat je wat meer vrouwelijke luisteraars zult hebben. Maar ik voel ook echt dat die transitie kan gaan komen door de beweging die vrouwen de beweging die vrouwen gaan maken. En dat is echt niet zo dat we hier in een soort feministische beweging zitten. Het heeft echt met bewustzijn te maken. En met weer waarde creëren voor vrouwelijke wijsheid en vrouwelijke kracht. En op het moment dat dat stuk ook, dat we daar wat meer naar gaan leven, dan gaat er ook iets veranderen in die masculiniteit in onszelf en in de mannen om ons heen en in de bedrijven. Waardoor er meer balans gaat komen. Weet je, dat echt. Het een is ook niet beter dan het ander. Maar het vult elkaar gewoon heel prachtig aan. En het kan heel mooi met elkaar samenwerken. Dus die receptive en die intuitive krachten, die kunnen gewoon prachtig met elkaar samenwerken. We mogen wat meer dansen met elkaar.
Ja, dat heb je mooi. Dat is echt een mooi gezegd. Was dat ook de les die je de luisteraar wilde meegeven? Of heb je nog een. Als je moet afronden, nog een laatste boodschap, een wijze les.
Het is natuurlijk heel moeilijk om met één wijze les één boodschap af te sluiten. Want ik heb zoveel die ik wil delen. Oké, heel snel. Eerste les is verbind met de natuur. Ga connecten met de natuur. Ga je verwonderen over de natuur. Want dat is, daar zitten zoveel antwoorden in en biedt zoveel mooie spiegels. En de natuur gaat ook uitnodigen om te stoppen met hormonale anticonceptie. Dat is ook nog een hele belangrijke. En ik heb ook nog een boodschap die ik laatst heel duidelijk voelde. En dat is voor vrouwen om echt, in eerste plaats vrouwen, om echt wat vaker te verbinden met hun onderbuik. Een onderbuikgevoel vertelt hen zoveel. Net even wat vaker toch af te zakken van, hey, wat vertelt mijn onderbuik mij hier nou? Ook een boodschap aan mannen is, die hebben heel lang juist heel erg vanuit hun onderbuikgevoel, vanuit hun jachtigheid om vooruit te bewegen, heel erg vanuit dat onderbuikgevoel gehandeld. En ik nodig mannen uit om net even wat vaker te connecten met hun hart. Dus ik geloof heel erg dat we dat stuk mogen gaan omdraaien. Dat waar vrouwen enorm veel hebben weggegeven vanuit hun hart, heel erg vanuit die verbinding van zie mij, erken mij. daarin heel veel vanuit het hart hebben weggegeven. En mannen dus heel erg vanuit die onderbuik, dat ze dat mogen gaan omdraaien. Dus mannen meer vanuit hun hart en vrouwen veel meer vanuit hun onderbuikgevoel.
Ja, dank je wel voor deze mooie podcast. Ja, ik neem jouw social media, Instagram, neem ik op in de show notes. Dus als mensen jou willen volgen om vaker geïnspireerd te raken door dit soort onderwerpen, dan kunnen ze jou daar vinden. Dan wil ik jou bedanken voor dit mooie gesprek.
Superleuk, Pascal. Dank je wel.